beginnen met het zingen van het gebed des Heren, het derde en het vierde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en uw wil geschieden, uw wil alleen. Ik wil met u lezen het eerste hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. Het eerste hoofdstuk van Hebreeën. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo Hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo veel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd, Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen gemaakt, maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs, maar tot de Zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen allen als een kleed verouden, en als een dekkleed zult gij ze in één rollen, en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten? Zijn ze niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Heren, wij mogen aan het begin van deze avond uw heilig aangezicht zoeken. En wij mogen u bidden om uw gunst, om uw zegen over datgene wat we vanavond hier met elkaar mogen doen. We zijn samengekomen om een gedeelte van uw woord te bespreken en daaruit lering te nemen. Maar wilt gij ons door uw geest ook verlichten en ons oog openen, opdat wij zien en verstaan mogen wat gij in uw woord hebt geopenbaard en wat gij door uw getuigenis ons te zeggen hebt. Heer, het is een voorrecht dat wij nog altijd in vrijheid mogen samenkomen. Niet alleen op de dag des Heren, op de rustdag, om daar in de samenkomst der gemeente uw woord te horen verkondigen, maar ook op gelegenheden in de week waarin wij het van u ontvangen, Heren, om ook op deze gelegenheid te horen naar wat gij bekend gemaakt hebt. Wat zijt gij nog goed? En wat toont gij nog goedheid? En wat bewijst u het nog, Heren, dat u aan het heil van zondaren wilt arbeiden? Dat u mensenkinderen nog de weg der genade wilt wijzen? Dat u ze nog wilt spreken van uw heilswerk, van uw verlossing, van dat werk dat de Heere Jezus gedaan heeft, van dat werk dat de Geest verricht in zondaarsharten. Wat zijn wij rijk bevoorrecht, Heere, dat wij van deze dingen mogen horen. Ja, dat u niet moede wordt ons ervan te spreken. Maar groter voorrecht is nog, Heere, als wij in ons hart mogen verstaan wat tot onze vrede dient, als dat woord dat we horen met ons oor ook plaats mag ontvangen in ons hart, en van daaruit ons leven, ons denken, ons doen en alles mag beheersen. Schenk ons dat rijke voorrecht, Heren. En wil ons zo ook gedenken in deze avond. Wil ons bewaren voor de zonde. Er zijn altijd weer gevaren. Ook als we met uw woord bezig zijn, dan zijn we als zondige mensen met uw woord bezig. En ons verstand is in vele opzichten verduisterd. En Heren, we lopen niet alleen gevaar om verkeerde conclusies te trekken, maar we lopen ook het gevaar, en zo menigmaal gebeurt dat ook, dat wij met ons verstand over uw woord willen heersen. En dat we uw woord aan ons verstand en aan onze gedachten willen onderwerpen, terwijl het juist andersom moet. Wij moeten onze gedachten leren gevangen geven onder uw woord. Leer ons dat en schenk ons door uw geest een gezegende avond om Jezus wil. Amen. De vorige maal zijn we met elkaar gekomen tot een afronding en ook een afsluiting van de overdenking van een aantal punten uit de leer van Dort, zoals we dat noemen, de Dortse leer, die we ook samengevat vinden in de Dortse leerregels, de pure, gereformeerde, reformatorische leer. We zouden vanavond aan een nieuw onderwerp beginnen. Ik had u de vorige keer nog niet aangekondigd wat dat dan wel zou zijn. Mijn eigen keus stond toen ook nog niet vast, al dacht ik wel in een bepaalde richting. Maar door invloed van buitenaf, mag ik wel zeggen, is mijn eigen keus toch ook nog weer wat anders geworden. Ik wil met u, maar dan begin ik er vanavond niet mee. Maar ik wil met u in de toekomst, in de nabije toekomst, gaan doen wat andere predikanten ook al eens gedaan hebben. Maar zij hebben het gedaan met de christenreis. Wat ik met u wil gaan doen is na gaan denken over de Heilige Oorlog van John Bunyan. Dat doe ik vanavond nog niet, daar begin ik nog niet mee. Ik heb daar twee redenen voor. In de eerste plaats wil ik daar zelf toch eerst nog wat meer voorbereidend werk voor doen. En in de tweede plaats, in de Heilige Oorlog komen zoveel dingen uit de geestenwereld aan de orde, dat het mij goed lijkt om voorafgaande aan de bespreking van dat boek wat met elkaar over de wereld der geesten te gaan nadenken zoals we dat in de schriften ontvouwd vinden. En als we het over de wereld der geesten hebben, dan moeten we natuurlijk daarbij onderscheiden tussen de wereld van de goede geesten, de ongevallen, de niet gevallen engelen, en de wereld van de boze geesten, de welgevallen engelen, de duivelen. Want nu, ik denk dat ik met u eerst tweemaal over de engelen wil spreken, en daarna mogelijk ook tweemaal over de duivelen, en dan zijn we zo ongeveer zover bij levende welzijn dat we de Heilige Oorlog ter hand zullen nemen. Waarbij het dan natuurlijk toch wel heel erg wenselijk is dat u allemaal een exemplaar van de Heilige Oorlog in huis hebt. Hè? We hebben tot nog toe de Bijbel besproken, het boek Jona, en we hebben de Bijbel besproken mee ook aan de hand van de Dordtse leerregels, maar daar hebt u natuurlijk allemaal al één of meerdere exemplaren van in huis. Dat zal met de Heilige Oorlog niet met iedereen het geval zijn, trouwens meer dan één exemplaar is ook weer niet nodig. Maar tegen die tijd dan zou ik zeggen, laten we dan allemaal een Heilige Oorlog in huis hebben en dan kunnen we er ook wat voorstudie van maken. Maar zover zijn we dus nog niet. Ik wil dus met u beginnen over de engelen. Daar zegt de schrift toch heel wat meer van dan wij misschien op het eerste denken zouden vermoeden. Onze belijdenis spreekt ervan, niet zo uitvoerig. De catechisme is maar heel erg beknopt. De enige plaats waar onze catechisme over de engelen spreekt is in zondag 49. In de verklaring van de derde bede. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En daar worden de engelen ook in de verklaring genoemd. Als het gaat over het geschieden van de wil van God in de hemel, dan wordt daarmee volgens de catechismus bedoeld dat de wil des Heren door de engelen gedaan wordt. En die engelen worden dan door de catechismus en dus ook door de Heren in de derde bede tot voorbeeld voor de discipelen gesteld, zo gehoorzaam, zo gewillig als de engelen in de hemelen Gods wil doen, zo moeten ook de discipelen, de kerk des Heren op aarde, de wil des Heren gehoorzaam en gewillig doen. Maar dat is, zover ik weet, alles wat daar over de engelen in de catechismus gezegd wordt. De Nederlandse geloofsbelijdenis is tamelijk uitvoerig over de engelen. In artikel 12. Artikel 12 spreekt over de schepping van alle dingen, zo luidt het opschrift, van de schepping van alle dingen en met name van de engelen. Nu, laten we dat met elkaar even lezen, niet dat ik daar nou uitvoerig bij stil ga staan, maar het is toch goed om even voor de aandacht te hebben wat zo onze belijdenis over de engelen, om te beginnen al samenvat. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten gevende, om zijn schepper te dienen, dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God dienen. Nou, zover gaat het dan nog niet over de engelen, maar over de schepping in het algemeen en over de mens met name. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van de uitnemendheid in de welke hen God geschapen had in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. Nou, en dan gaat het verder over die gevallen engelen. Hier worden dus een paar dingen over de engelen gezegd. Ze zijn geschapen, ze zijn goed geschapen, ze zijn geschapen om Gods zendboden te zijn, ze zijn geschapen om de uitverkorenen te dienen, en sommige van die engelen zijn gevallen, anderen zijn door Gods genade staande gebleven en hebben in hun eerste staat volhard. Nou, dat zijn toch al een aantal belangrijke gegevens uit de schrift ten aanzien van de engelen. Als we de schriftechten raadplegen, dan zien we dat de Bijbel nog veel uitvoeriger over deze dingen spreekt dan ook de Nederlandse geloofsbelijdenis doet. En wat ik me voorneem, dat is om met u 6 verschillende lijnen uit de schrift te trekken, waarbij we dan 6 verschillende taken van de engelen uitgelegd krijgen. 6 verschillende aspecten van de plaats en de positie en het werk dat de Heere aan de engelen heeft gegeven. We zullen ze uiteraard niet alle 6 vanavond behandelen, maar we zullen zien hoe ver we komen. Het eerste wat ik zou willen zeggen, dat is wat onze belijdenis hier ook zegt, en waar we dan ook inderdaad moeten beginnen. Engelen zijn schepselen. Ze zijn door God geschapen. Allemaal. Dat geldt ook van de engelen die later van hun plaats zijn afgeweken en die hun beginsel verlaten hebben, die gevallen zijn. Ze zijn allemaal op dezelfde manier geschapen en ze zijn allemaal goed geschapen. Het scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van Genesis spreekt daar niet van. Het enige waar de schepping, waar Genesis 1 van spreekt ten aanzien van de hemel, is alleen dat God hemel en aarde schiep. Maar dan wijdt Genesis 1 niet meer uit over de hemel en de inwoners van de hemel, maar dan gaat het alleen nog maar over de aarde en datgene wat er op en in de aarde geschapen wordt. Maar de schrift spreekt evenwel toch ook over de schepping van de schepselen van de inwoners in de hemel. Alleen daarvoor moeten we in het Nieuwe Testament zijn. En dan denk ik met name aan het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van de Colossenzen. Dat is een diepzinnig hoofdstuk, een tamelijk moeilijk hoofdstuk. Maar dat is, zoveel is toch wel duidelijk, al moeten we van verschillende dingen zeggen, ja, wat het precies betekent, dat weten we misschien niet. Maar zoveel is wel duidelijk uit dat eerste hoofdstuk van de Colossenzen, dat het daar ook over de schepping van de engelen gaat. Paulus schreef hier over de Heere Jezus, over de verhoogde, over de verheerlijkte Christus. Vers 15. Van hem zegt hij dat hij het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. En dan zegt de apostel, door hem zijn alle dingen geschapen. Door Christus zijn alle dingen geschapen. Welke dingen? Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Dus niet alleen de dingen die wij met onze ogen kunnen aanschouwen, de tastbare, de stoffelijke, de materiële dingen, maar ook de geestelijke dingen, de onzichtbare dingen, de geesten, de engelen. Het zij, en dan noemt de apostel ze op, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. En daarmee bedoelt hij niet aardse tronen en aardse heerschappijen, dat wil zeggen koningen en vorsten en prinsen en stadhouders. Nee, hij spreekt hier over hemelse tronen en hemelse heerschappijen en overheden en machten. Hij doelt hier op de engelen. Of hij daarmee ook zeggen wil dat er in de hemelen onder de engelen verschillende categorieën zijn, verschillende klassen, misschien wel verschillende standen en rangen, dat zou ik hier niet uit durven concluderen. Sommigen doen dat. Maar ik zou het alleen als een aanduiding willen zien van de heerlijkheid die de Heere aan die hemelse schepselen heeft gegeven. Als de apostel Paulus ze ergens mee vergelijkt, dan vergelijkt hij ze met hooggeplaatsten op aarde. En inderdaad, de engelen zijn ook hoog verheven en ze delen in hoge onderscheidingen. Maar, en dat is het punt waar wij dus even de vinger bij leggen, ze zijn allemaal geschapen door Christus, door hem. En omdat zij door hem geschapen zijn, is hij hun Heere. Als wij het over de Heere Jezus Christus hebben, dan leggen wij bij dat woord Heere meestal de nadruk op het feit dat hij de eigenaar, de gebieder van zijn volk is. Dat is zijn eigendom, daar is hij eigenaar van. Dat heeft hij verlost. Daar heeft hij het ook over te zeggen. Zeer terecht. Dat is ook zeer Bijbels om het zo te stellen. Maar de Bijbel laat ons ook zien dat hij der engelen Heer is. We vinden dat in dit hoofdstuk. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Dat wijst op zijn verhouding met zijn kerk op aarde. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nog duidelijker vinden we dat in het gedeelte wat we aan het begin van deze avond gelezen hebben. Het eerste en ook het tweede hoofdstuk uit de brief van de Hebreeën. Niet waar, als we dat hoofdstuk nog even voor ons nemen en we roepen ons in herinnering wat de apostel daar zegt, dan gaat het weer over Christus. En over de heerlijkheid van Christus. Hij is de laatste profeet, zo staat hier. God heeft vroeger door de profeten gesproken, nu heeft hij door zijn zoon gesproken. En wie is die zoon? Dat is de erfgenaam van alles, vers 2, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Het afschijnsel van zijn heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En dan vers 4, hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Hij is ver boven de engelen verheven, hij is veel heerlijker dan de engelen. En de apostel bewijst dat, want nog nooit heeft God tot een van de engelen gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vers 5. En nog nooit heeft God tot een van de engelen gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot een voetbank uw voeten, vers 13. Maar dat heeft hij wel tot de zoon gezegd. Wat heeft hij tot de engelen gezegd? Dat al de engelen, Gods vers 6, hem zullen aanbidden. Hem, die de Heere der engelen is, die aan de rechterhand verheven is, die Gods eigen zoon is. Hem moeten ook de engelen aanbidden. En dan is het waar, en dat bewijst de apostel in het volgende hoofdstuk van deze Hebreeënbrief. Deze zoon is een weinig tijd beneden de engelen gesteld. Vers 9, lager dan de engelen gekomen. Nee, vers 7 is dat, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En in vers 9 weer, dat hij een weinig minder geworden is dan de engelen vanwege het lijden des doods. Maar dat is maar tijdelijk geweest. Nadat hij alles volbracht had, Gods zoon in het vlees? Is hij verhoogd aan de rechterhand des vaders? En toen heeft dat woord geklonken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uwer voeten. Toen heeft hij ook een naam ontvangen, welke is boven alle naam. Een naam welke ook is boven de naam van de meest heerlijke engel. Toen is hij Heere genoemd. Paulus zegt dat in de Filippenzenbrief. Tweede hoofdstuk vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Dergene die in de hemel zijn, daar begint het. Ook de engelen moeten voor hem buigen en hem aanbidden. En die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tongen, ook engelentongen, moeten beleden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Hij is hun Heere. Hij die hun schepper is. En zij dienen hem en aanbidden hem. Ze zijn geschapen wanneer? Ja, ik zei het al, Genesis 1 ligt ons daar niet over in. En hier kunnen we ook in ons antwoord niet definitief zijn. Maar waarschijnlijk tegelijk met de hemel. Het lijkt duidelijk uit het boek Job dat als de aarde geschapen wordt, de engelen al geschapen zijn. Job 38, het zevende vers. Dat is een woord waarin gesproken wordt door de Heere zelf. In het boek Job vinden wij heel veel woorden van mensen, van Job en van zijn vrienden. En tenslotte ook van zijn laatste vriend, de jongste Elihu. Maar in het woord, in het boek Job is de Heere in verschillende hoofdstukken ook zelf aan het woord. Hier is zo'n voorbeeld. God zelf spreekt. Daarna antwoordde de Heere Job. Uit een onweder. En hij zeide. En dan roept hij Job ter verantwoording. En dan vraagt hij Job: waar waart gij toen ik de aarde grondde? Vers 4. Geef het te kennen indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar het richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Toen God en Job, de Heere zegt het hier in beeldspraak, toen de Heere de hoeksteen van de aarde legde. Toen de aarde neerzonk op haar grondvesten. Toen de aarde terecht kwam, om het zo te zeggen, als een bouwwerk op haar pilaren waarop ze voor eeuwig zou rusten. Toen waren daar, zo zegt de Heere, de morgensterren bij. Toen waren daar de kinderen Gods bij. En die morgensterren zongen vrolijk en die kinderen Gods juichten. Wie zijn dat? Dat zijn natuurlijk geen mensen geweest, want Job was er niet. Adam was er ook niet toen God begon met dat scheppingswerk. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Toen hij begon met die aarde, toen die aarde neerzonk op haar grondvesten, was er nog geen levend wezen op deze aarde. Dus hier kan de uitdrukking kinderen Gods niet betekenen mensen die wedergeboren zijn. Want die waren er nog niet. Hier kan ook de uitdrukking morgensterren niet zien op menselijke schepselen. Waar ziet het dan wel op? Wel, het eerste hoofdstuk van het boek Job maakt dat duidelijk. Daar wordt ook over de kinderen, over de zonen Gods gesproken, die zich voor het aangezicht van de Heere stellen en Satan is in hun midden. Wie zijn dat? Wie komen daar voor de troon Gods? Wie zijn die zonen Gods? Dat zijn de engelen. De trouw gebleven engelen stellen zich op gezette tijden voor de troon des Heren. Satan is er bij die gelegenheid bij, maar daar gaat het vanavond dan niet om. Daar komen we een andere keer beleven en wel zijn wel weer op terug. Maar hier gaat het om die uitdrukking, de zonen, de kinderen Gods, dat zijn de engelen. En dus ook die morgensterren, die waren erbij toen God de aarde grondvestte. En die waren vrolijk over de werken van Gods handen, zijn ze altijd. De engelen verheugen zich altijd als zij God aan het werk zien. Of ze dat nu zien in zijn schepping of in zijn onderhouding of in het werk van verlossing. Engelen zijn altijd verheugd als ze hun maker zien werken. Want ze hebben die maker van harte lief en ze zijn hem volmaakt toegewijd. Merkwaardig dat de Heere hen hier ook morgensterren noemt. En dat wijst al direct een bepaalde functie van die engelen aan. We hebben het over de schepping, wanneer ze geschapen zijn. Maar die uitdrukking morgensterren, die is toch te mooi om hem nu zonder meer maar te laten passeren. Wat betekent een, wat is een morgenster? Een morgenster is een ster die twee dingen doet. Hij kondigt het einde van de nacht. En hij kondigt het begin van de dag aan. En dat was bij de schepping het geval. Toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, toen was nog waar wat er ook in Genesis staat. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En toen schenen, om zo te zeggen, toch de morgensterren al. Als een aankondiging dat die nacht bijna voorbij is. En dat de dageraad aan het doorbreken is. En dat doen engelen altijd. Als God in de kerstnacht de nacht der zonde doet verdwijnen en genade haar morgenrood gaat spreiden, zoals dat kerstlied zegt, dan zijn daar de engelen weer als morgensterren die nog in de nacht verschijnen. Gabriel, die komt bij Zacharias en Gabriel komt bij Maria en die engel komt bij de herders in de velden van Efrata. En dan schijnt die ster, maar dan is de dag bijna aangebroken. Ja, die staat op het punt van doorbreken. Dan gaat de zon des heils aan de kimmen staan. En als dat gebeurt, als die dageraad doorbreekt, dan vloeit daar vanzelf uit voort dat de glans van de morgenster gaat verbleken. Dan krijgt iedereen alleen nog maar aandacht voor die zon. En die zon gaat alles beheersen. En dan treden de morgensterren terug als der engelen Heere gaat verschijnen. Als hij zijn licht gaat verspreiden, dan treedt de morgenster, dan treedt de engel terug. En dan hoeven we het met het licht van die engel niet meer te doen. En dan nog één aspect, als we het nu toch over de engelen als schepselen hebben. Want engelen zijn ook niet de enige schepselen. Mensen zijn ook schepselen. En wat valt ons nou op als wij engelen en mensen vergelijken? Als wij het over de engelen hebben, dan denken wij altijd aan hele hoge, verheven schepselen die ons ver te boven gaan. Als we ze vergelijken, dan moeten we zeggen, een engel is heel wat meer dan een mens. Maar is dat ook wat de Bijbel zegt? Wat geldt van de geschapen mens? De mens is goed geschapen, de engel ook. De mens is geschapen naar Gods beeld. En de engel niet. Daar is een verschil. Van de engelen wordt dat nergens gezegd, dat ze geschapen zijn naar Gods beeld. En van de engelen wordt wel gezegd, zoals in Job, dat het de kinderen of de zonen Gods zijn, maar dan wordt daar toch weer op een andere manier gesproken dan wanneer dat bij de mens geschiet. Als we in Lucas 3 het geslachtsregister van de Heere Jezus lezen en van zijn voorgeslacht, dan komt dat tenslotte helemaal terug bij Adam, de zoon van God. Paulus zegt ook iets van die aard. Wij zijn van Gods geslacht. En inderdaad, de Heere noemt op vele plaatsen, mensen zijn kinderen. Maar in die zin is een engel geen kind van God. Engelen zijn geschapen als knechten. Knechten. En mensen zijn geschapen als kinderen. En u zegt, ja, maar de zondeval zit ertussen, dat is waar. Maar de zondeval verbreekt de positie van de mens als kind niet. De mens is nog kind, al is hij nu een verloren kind, een verloren zoon. En al is hij nu weggegaan en in een vreemd ver land, naar een vreemd ver land getogen om daar het goed door te brengen in de dienst van de zonde en zijn leven te vergooien in dienst van het kwaad. Maar zelfs als hij in dienst van de zonde zich geeft en als hij zoals in de gelijkenis bij de varkens zit, dan is die verloren zoon nog een zoon. En zo denkt de vader nog aan hem. En als hij terugkeert, dan behandelt de vader hem ook nog als kind. Kijk, dat hangt samen met het feit dat er voor de mens als hij valt nog genade is. En voor een engel als hij valt is geen genade. Judas zegt van die engelen die hun beginsel verlaten hebben, dat die bewaard worden onder eeuwige banden, onder banden tot het eeuwige oordeel. God heeft geen genade voor de engelen. Hij neemt de engelen, de gevallen engelen, niet meer aan. Waarom niet? Dat waren knechten die hij ontslagen heeft. En een knecht kun je ontslaan. Maar een vader kan zijn kind niet ontslaan. En daarom in dat opzicht is de mens toch nog heel wat meer dan een engel. De mens is van Gods geslacht. De mens is een kind van God, krachtens schepping. En hij zal ook zo behandeld worden door de Heer. En als hij als kind, als zoon van God weigeren blijft om terug te keren. En als hij doorgaat in de dienst der zonde en op de weg die naar het verderf voert. Dan zal hij als kind, nee, niet ontslagen worden. Maar als kind wel gestraft worden. En dan is de straf voor de ongerechtigheid van een kind nog weer anders dan de straf op de ongerechtigheid van een knecht. We komen daar later nog wel op terug als wij een vergelijking gaan maken nog een keer tussen mens en engel, maar dan op het punt van de beleving van de genade. Want dan zullen we zien dat dat ook heel wat anders is. Dan kan een engel ten diepste geen genade beleven. En ook niet vanuit de genade spreken. En wat een engel ook zegt over de genade Gods, hij kan er nooit bevindelijk over spreken. Maar een geredde zondaar wel. Zover over de engelen als schepselen. De tweede lijn die de schrift ons laat zien is de lijn van engelen als dienaren. En dan moet u goed weten, en ik kom weer even terug bij het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief, want daar wordt nogal wat over de engelen en hun taak gezegd. En na deze keer moeten we er nog een keer naartoe, met name naar vers 14. Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Dan wordt dus van de engelen gezegd dat zij geesten zijn. Nu, dat wisten we. Ze zijn als geesten lichaamloos geschapen. Ze behoren tot de wereld der geesten. En daarvan wordt gezegd ze zijn gedienstige geesten. Maar u moet dat woord niet verkeerd opvatten. In die zin zoals wij ook wel eens over een gedienstig mens praten. Iemand die nogal gewillig is om bepaalde dingen voor een ander te doen. Hij is erg gedienstig. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Trouwens, als u goed kijkt dan ziet u dat er twee maal in dat vers over dienst gesproken wordt. Ze zijn niet alleen, ze zijn gedienstige geesten, dienende geesten zou ik liever willen vertalen, die tot dienst uitgezonden worden. Twee maal hetzelfde woord in onze vertaling, maar in het Grieks twee verschillende woorden. Dat valt eruit als je het gaat vertalen. Ik weet ook niet hoe je het anders moet vertalen, of je moet het zo vertalen. En dan begrijpt u misschien al een klein beetje wat de bedoeling is. Zijn ze niet alle liturgische geesten die tot diaconie uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Dat zijn ook de Griekse woorden die we best in onze Nederlandse taal kunnen gebruiken. Het woord liturgie kennen we en het woord diaconie kennen we. Nou nu, waar het dus in die tweede lijn om gaat, dat is om die liturgische dienst die zij verrichten. Het zijn dus dienende geesten, maar ze dienen als liturgen. En wat betekent dat dan? Oorspronkelijk betekent dat woord rijksdienst. Liturgen waren mensen die in dienst stonden, in speciale dienst van de koning van het rijk. Rijksdienst. Ze dienden de vorst van zeer nabij. Het zijn dus rijksdienaren. En dat zijn engelen ook. In welk rijk? In het rijk van God. Daar dienen ze. En dat wordt ons geïllustreerd in het roepingsvisioen van Jesaja in het 6e hoofdstuk van het boek Jesaja. Prachtig hoofdstuk, waarbij het inderdaad gaat, dat is de hoofdzaak, om de roeping van de profeet Jesaja om het woord Gods te verkondigen. Daar gaat het om, en dat zien we als wij halverwege het hoofdstuk zijn, en als Jesaja dus uitdrukkelijk ook zegt op de vraag, wie zal ik zenden, zegt, zie, hier ben ik, zend mij heen. En dan zegt de Heer in vers 9, ga heen. Hij wordt geroepen, hij wordt gezonden, maar niet dan nadat hij eerst een visioen gezien heeft. En dat visioen is alleszins de moeite waard om met elkaar te bestuderen. Jesaja 6, het eerste vers, in het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Jesaja ziet in de hemel, hij ziet daar een troon en hij ziet de Heere op zijn troon. En hij ziet ook rondom de troon serafs, serafijnen, een groep engelen. Ze stonden boven hem. Een iegelijk van hen had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem van de roepende en het huis werd vervuld met rook. En Jesaja is zo diep onder de indruk van wat hij ziet en van wat hij hoort, van de heiligheid Gods en van de heiligheid van die dienaren, dat hij uitroept, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar waar het nou speciaal om gaat, is om wat die serafs zijn en wat ze doen. Vers 2, ze hebben vleugels. Ze hebben zelfs 3 paar vleugels, 6 vleugels in totaal. Die vleugels hebben niet allemaal dezelfde bestemming. Jesaja ziet dat met 2, met 1 paar dus, die engelen hun aangezichten bedekken. Zelfs zij, in wie geen zonde is, zelfs die heilige engelen, die God altijd, vanaf het moment van hun schepping tot heden toe, getrouw en gehoorzaam en gewillig gediend hebben, die zijn wil uitgevoerd hebben, die vaardig passen op het woord van zijn mond, zelfs die engelen voelen van binnenuit een aandrang om hun aangezichten te bedekken als ze staan voor de troon van de koning, de Heere der Heerscharen. Dan beseffen ze het feit dat ze slechts schepselen zijn en dat hij de volmaakte schepper is. En dan voelen ze zichzelf als het ware in het niet zinken tegenover de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van hem die op de troon zit. En zo bedekken ze als teken van hun diepe eerbied en voor van hun ontzag hun aangezichten als ze voor God staan. Met 2 bedekken ze hun voeten. Als het ware die tweede paar vleugels, dat onderste zou ik zeggen, dat als je ze boven elkaar voorstelt, de bovenste 2, daar bedekken ze hun ogen mee. Het onderste paar vleugels, daar bedekken ze hun voeten mee. Wat doen ze daarmee? Waarom doen ze dat? Om zichzelf als het ware terug te houden. Zij zijn Gods dienaren. Maar ze beseffen dat zij niet één stap mogen doen en niet één beweging mogen uitvoeren als ze er niet eerst van de Heere opdracht voor gekregen hebben. Ze bedekken hun voeten. Met andere woorden, ze houden hun voeten vast. Ze houden hun voeten terug, opdat ze niet zullen gaan voordat ze gezonden worden. En weer spreken ze uit hun diepe eerbied en hun ontzag voor hun zender, voor hun heren, want van hem moeten zij eerst opdracht krijgen. En terwijl zij dus met twee hun aangezicht bedekken en met twee hun voeten in bedwang houden, zijn ze op datzelfde moment toch ook al aan het vliegen. Want met het derde vleugelpaar vliegen ze. Vliegen ze. Dat wil niet zeggen dat ze op dit moment ergens heen vliegen, maar om het maar zo te zeggen, ze zijn al in beweging, al blijven ze op hetzelfde punt nog stilstaan. Het is een beetje onerbiedig om het misschien zo te zeggen, maar anders dan kunt u het misschien nog niet begrijpen, maar ze hangen in de lucht. En ze zijn door dat vliegen en door dat in de lucht zijn al op hetzelfde moment gereed om te gaan als de Heere hen gebiedt te gaan. Dat is wat de 103e psalm zegt. Ze passen vaardig op het woord van zijn mond. En zodra dat woord geklonken heeft, gaan ze. En zijn ze op weg om het bevel van hun zender en van hun koning uit te voeren. Nu, als Jesaja zo een indruk gekregen heeft van de dienst van de liturgen, van de dienaren van het Rijk in de hemel, vraagt de Heere, wie zal ik nu zenden op aarde? En dan heeft Jesaja er door het genadewerk van de Heere in zijn hart zin en begeerte ingekregen om diezelfde God ook gewillig te mogen dienen op aarde. En als de Heere vraagt, wie zal ik zenden, dan zegt hij met gans zijn hart, zie hier ben ik. Zend mij heen. Is gewillig gemaakt om te gaan. Hij weet nog niet wat hij doen moet. Hij moet Gods wil doen, maar wat dat precies inhoudt, weet hij niet. Dat gaat de Heer hem in het vervolg van dit hoofdstuk bekendmaken. En dan schrikt de profeet. Want zijn dienst zal bestaan in het brengen van het woord des Heeren, maar dat zal meedienen om het hart van Israël te verharden en te verzwaren. En trekt Jesaja dan zijn woorden terug? Zegt hij dan tegen de Heere, Heere, ik heb gezegd, zend mij, maar nu ik zo'n opdracht moet vervullen, nu heb ik toch ernstige aarzelingen en bedenkingen. Nee, dan neemt hij zijn woord niet terug. Dan is hij nog net zo gewillig, dan is hij nog net zo vaardig om op het woord van de Heere te passen. En het enige wat hij zegt, Heere, hoe lang? Hoe lang moet ik die boodschap brengen waarmee het hart van het volk vet wordt en waarmee hun oren zwaar worden? Maar hij heeft toch nog diezelfde begeerte om net als de engelen vaardig te passen op het woord van de mond des Heren. Wel nu, dat toont ons dus wat die dienst in het rijk van God van de engelen inhoudt. Als zij dan ook in dienst van de koning staan, de Heere der heerscharen, als zij hem dienen, dan zal de koning hen ook iets van de heerlijkheid van dat rijk in hun dienst meegeven. Niet waar, als iemand een koning dient, dan zal aan de manier van optreden van die dienaar, en dat woord dat hij spreekt, aan de kleding die hij draagt en dat soort dingen, zal het te merken zijn in wiens dienst hij is. Wat is dat voor een koning die hij dient? En hoe heerlijker de koning, hoe heerlijker ook de dienaar van die koning. En dat blijkt ook uit de schriften, want waar we engelen ook tegenkomen, er is in hun woord, er is in hun verschijning, er is in hun optreden telkens iets van de heerlijkheid van de koning die ze dienen en vertegenwoordigen. Hij is de hoogste majesteit en in zijn dienst staan zij en zijn woord spreken zij. En als zo'n engel, zo'n dienaar uit het rijk van God dan tot de mensen komt, dan is het geen wonder, dan valt vrees en schrik over die mensen. Dat is in de kerstnacht bij de engelen, bij de herders zo. Ze vreesden met grote vrezen. Want als die engel komt, komt de heerlijkheid van het koninkrijk mee. Dat is op de paasmorgen zo. Die wachters, ze werden verschrikt en ze werden als doden als er een engel uit de hemel komt. Als een bliksem uit de hemel valt. De vrouwen, op een andere manier, maar zij kennen toch ook vrees en verschrikking. Er is iets van de majesteit van de zender in het optreden en in de verschijning van de gezondene. De 104e psalm spreekt daar ook van, dichterlijke taal, waar ons gezegd wordt dat de Heere zijn, vers 4, hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaars tot een vlammend vuur. Ik kan dat woord ook lezen, hij maakt zijn engelen winden. Het is in het Hebreeuws nu eenmaal zo dat hetzelfde woord wordt gebruikt voor wind en voor geest. En engelen zijn inderdaad ook als de wind en als het vuur, zoals hier ook gezegd wordt. En dat zijn ontzagwekkende krachten, die waren in het rijk der natuur. De wind, wie kan de wind tegenhouden, wie kan de wind keren, wie kan de krachten van de wind binden. Het vuur net zo goed, wie kan het vuur aan banden leggen. Wie kan engelen tegenhouden op de weg waarop zij gezonden worden. Engelen, als ze komen, komen met onweerstaanbare kracht. Of ze nu de blijmaren van het evangelie brengen, of dat ze nu komen met het dreigen van Gods woord en de aankondiging van oordelen, of dat ze nu werkelijk komen om de oordelen Gods te voltrekken, zoals het boek Openbaring ons spreekt. Van die engel die opdracht heeft om de winden te binden totdat de uitverkorenen verzegeld zijn aan hun voorhoofden. En daarna moeten die winden losgelaten worden. En in datzelfde openbaringboek lezen wij ook van de geweldige kracht die engelen hebben als zij de oordelen Gods op de aarde werpen en hun violen uitgieten op de rivieren en op de zeeën. Inderdaad, die dienaren van het Rijk Gods hebben iets van de heerlijkheid en de majesteit van de koning in wiens dienst ze staan en wiens werk ze volvoeren. En dat blijkt ook als wij hen bezig zien in dienst van de Heere Jezus Christus. Want niet waar, dat vinden wij in de schriften en met name in de evangeliën ook weer terug. Ze zijn de dienaren Gods, maar ze zijn ook de dienaren van de Zoon van God. En niet pas als hij straks weer terugkeert op de dag van zijn hemelvaart en als hij aan de rechterhand Gods mag zitten. Maar zij hebben, ik zeg niet begrepen, maar toch wel iets gezien van dat wonder dat alleen door mensen in het geloof gezien en gekend kan worden. Namelijk het geheimenis der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Zij hebben dat wonder zien gebeuren. Ik zeg niet dat ze het begrepen hebben, want wie kan het begrijpen? Zelfs een engelenverstand is nog te klein om dat wonder Gods na te denken, dat daar in de schoot van Maria de Zoon Gods mens wordt en de menselijke natuur aanneemt. Maar toch hebben de engelen voortdurend gezien, ook toen Christus in de staat van vernedering was en toen mensen in hem geen gedaante en geen heerlijkheid aanschouwden waarom ze hem begeerd zouden hebben, toen hebben engelen hem toch gezien en gekend als de Zoon Gods die mens werd. Toen hij zijn heerlijkheid verborgen hield achter het kleed van zijn menselijk vlees, hebben de engelen er doorheen gezien. En hebben de engelen toch gezien op het feit, hier is God in het vlees. Al had geen mens dat in de gaten. Pas alleen als het geloofsoog open ging. De engelen hebben het aanschouwd en zo hebben zij ook tijdens de dagen van Jezus vlees, toen hij in vernedering was, hem gediend als hun Heere, als hun koning. En het is een engel die aan Jozef verschijnt in de droom en zegt, vliet in Egypte, neem het kindeke en zijn moeder. En vliet in Egypte, want ze zoeken de ziel van het kind. En zo was er een engel die bezig was te waken over het leven van het kindeke Jezus. En het zijn engelen, zo lezen wij in Markus 1, die toegekomen zijn om Jezus te dienen nadat hij verzocht is geworden van de duivel 40 dagen. En toen hij in die verzoeking staande bleef en met het woord Gods, met het zwaard des geestes, Satan verdreef, toen week de duivel van hem voor een tijd. En toen Jezus alleen bleef na die verzoeking, toen kwamen de engelen om hem te dienen, om dienst aan hem te verrichten, om hem eten te brengen, want dat is het woord dat hier gebruikt wordt, om hem te dienen aan de tafel, waar hij als mens toch ook voedsel tot zich moest nemen. Immers hij hongerde. Wel nu, de engelen, Gods dienaren, zijn dienaren ook, ze komen om hem te bedienen en hem te geven wat hij nodig heeft. En het is dienst van een engel, liturgische rijksdienst van een engel, als straks in Gethsemane de Heere Jezus Christus als een worm en geen man in het stof kruipt. En als hij bidt, of de drinkbeker van hem voorbij kan gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan zendt de Vader een antwoord. Een antwoord in de vorm van zo'n hemelse dienaar. Een engel die toekwam om hem te versterken. Om hem in de bitterheid van zijn lijden, in zijn hevige angsten en zielenood, toch weer nieuwe krachten te geven, nieuwe sterkte te schenken. Toen heeft een engel van de troon de Zoon Gods gesterkt, opdat hij voort zou kunnen gaan op die bittere lijdensweg en de beker toch zou drinken tot de laatste druppel toe. En zo zien we de engelen gedurig in het leven van Christus, in de dienst van God in zijn heiligdom, gedienstige geesten, dienaren in het rijk van de Heere. En daarin zijn ze, Jesaja zag het, en de schrift bewijst het ook verder, daarin zijn ze zeer gewillig, daarin zijn ze zeer gedienstig, zeer gehoorzaam. En dat heeft de Heere Jezus inderdaad bedoeld toen hij zijn discipelen leerde bidden: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat betekent niet: Heere, laat uw wil in de hemel en op de aarde geschieden. Dat betekent: Heere, laat uw wil op de aarde geschieden, zoals hij in de hemel al geschiedt. Zoals de engelen hem in de hemel gewillig en gehoorzaam uitvoeren. En daarin zijn de engelen de kerk des Heren tot een voorbeeld gesteld. En heeft, en daarmee eindig ik dan maar, heeft dan een verloste zondaar niet, om zo te zeggen, nog meer reden om de Heren gewillig en getrouw te dienen? O, die engelen hebben alle reden om God te dienen en te gehoorzamen. Ze hebben alles aan hem te danken. Wat ze zijn, dat zijn ze door hem. Wat ze hebben, hebben ze door hem. Dat zij, en dat zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis heel terecht, dat zij staande gebleven zijn, dat danken zij ook aan Gods genade. Want in zichzelf hadden ze dezelfde stap kunnen doen als die gevallen engelen deden, in opstand komen. Het is daar ook soevereine verkiezing waaraan deze engelen het te danken hebben, dat ze nog zijn wat ze zijn. Ze hebben alle reden om God te danken en te dienen en te eren in gehoorzaamheid zijn wil te doen. Maar heeft een verloste zondaar niet nog meer reden om God te dienen en om zijn wil te doen? Een engel heeft veel, veel, onuitsprekelijk veel aan de Heere te danken. Maar iemand die uit het kroost van Adam gered is en deel gekregen heeft aan die genade Gods, niet genade waarin we alleen maar bewaard worden voor het kwade, maar genade waarmee we opgezocht worden in de diepste ellende, genade waardoor we uit die diepste ellende opgehaald worden, genade waardoor de verloren zoon weer thuis mag komen en welkom is thuis, genade waardoor zo'n verloren zoon die de dood verdiend heeft en het verderf toch nog weer in het huis des vaders terecht mag komen. Als u zulke genade deelachtig zijn geworden, hebben we dan nog niet veel meer reden om Gods wil te doen? om Gods geboden te doen, om hem, ja, om vaardig te passen op het woord van zijn mond, zou het dan inderdaad ook niet zo behoren te zijn dat we niet alleen een voorbeeld aan de engelen nemen, van gehoorzaamheid en van toewijding aan de Heere en in zijn dienst, maar dat wij op onze beurt ook weer voorbeelden worden? Ik had nog één lijn willen volgen met u, maar dat zou te haastig moeten gebeuren en daarom, we laten het op dit ogenblik hierbij. En ik stel voor dat we zingen uit Psalm 103. Het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. 103 vers 10. Verder gaan en ik stel voor dat we zingen Psalm 89, het 3e vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89, vers 3. Thank you. dan willen we nu het onderwerp, voor zover het behandeld is, met elkaar in bespreking nemen. Ik heb dus lang niet alles gezegd, zelfs minder dan ik eigenlijk had gedacht en gehoopt over de engelen, over wat de Heer in zijn woord over de engelen zegt. En daarom het zou niet ondenkbaar zijn dat er ook vragen gesteld worden over dingen die ik nog denk te behandelen. Dan zal ik dat ook bij de beantwoording rechtuit zeggen. Tot nog toe hebben we maar twee aspecten van de dienst van de engelen gezien, namelijk de engelen als schepselen en de engelen als liturgen. Ik dacht nog met u te behandelen engelen als strijders, de engelen als evangelisten, de engelen als diakenen en als leerlingen. Dus er is nogal wat wat nog niet behandeld is. Dat wou ik er bij de bespreking dan ook vanavond uitlaten. Maar niettemin, er zal best nog genoeg stof zijn om met elkaar over deze dingen te spreken. Of misschien wat afgeleid van het onderwerp, maar dan toch van praktisch nut voor ons. Wie zal de eerste zijn? Ja. Nou kijk, de vraag is dus, is het ook mogelijk om die uitdrukking morgensterren te betrekken op anderen dan de engelen? En dan, zoals Da Costa doet, met name ook op Johannes de Doper. Johannes de Doper die dan de Heer Jezus als de zon der gerechtigheid aankondigt en daarna zelf verdwijnt. Ik geloof dat het uitgangspunt wat we hadden in die tekst in Job, daar is het heel duidelijk dat de term, het woord morgenster, ziet op engelen. En van daaruit heb ik het ook belicht. En zodanig mag ik ook inderdaad die lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament, dat als de Heere Jezus gaat verschijnen, engelen door de Heere geroepen worden om die komst aan te kondigen. Ik denk aan wat we in Lucas 1 lezen, de komst van Gabriel tot Zacharias en de komst van Gabriel ook tot Maria. En met name natuurlijk die tweede boodschap die hij aan Maria moest brengen, namelijk dat zij de moeder van de Messias, van de Zonen Gods zou worden. Daarin is eigenlijk die morgenster op zijn best. Hè? Nog nooit hebben engelen een boodschap mogen brengen over het heil dat zo nabij was als toen. Nog één keer wordt het nog heerlijker, namelijk als die engel komt in de velden van Efrata en als die aan de herders de boodschap brengt, niet u zal geboren worden, maar u is heden geboren. Nou, dan is de dienst van de morgenster op zijn hoogtepunt gekomen. En dan is de dageraad ook al aan het doorbreken en dan komt de zon en dan kan de engel weg. Nou is de vraag, mag je dat ook op mensen betrekken? Wel, als je het beeld, morgenster, in zijn verhouding tot de zon, tot de nieuwe dag vasthoudt, dan mag je dat inderdaad ook op mensen betrekken. Ik denk niet dat de schrift dat doet. De schrift betrekt het op de engelen met name. Maar wij, als wij een beeld zoeken van Johannes de Doper, dan geloof ik dat het zeer geoorloofd is. Deze Johannes de Doper functioneert ook als de morgenster. Hij is de laatste profeet van het Oude Testament. En in hem worden eigenlijk komen al de profetieën samen. Bovendien is hij ook nog priester als zoon van Johannes. Die naar de dagorde van Abia het priesterambt bediende op het moment dat de engel kwam om hem de geboorte van zijn zoon aan te kondigen. Dus in Johannes komt het profetische en het priesterlijke samen. Daar gaat een woord van Paulus in vervulling. Paulus zegt dat dan later natuurlijk, maar dat als Jezus komt dan heeft hij getuigenis van de wet en van de profeten. De profeet Johannes en de dienaar van de wet Johannes. Daarin komt eigenlijk het hele Oude Testament samen. En als daar Johannes zijn werk gedaan heeft, ik bedoel nou zijn voorbereidend werk. En het moment daar is dat de Heer Jezus aan het volk Israëls geopenbaard zal worden, dan wijst de priester-profeet het lam aan. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als dat gebeurt, dan wijst Johannes niet alleen van zichzelf af op Christus, maar dan zendt hij zijn discipelen ook als het ware bij zichzelf vandaan weg. Het is maar niet alleen een aankondiging, zie het lam Gods, zie nu maar op hem en geloof nu maar dat hij het lam Gods is. Maar als Johannes dat tot zijn discipelen zegt, die bij hem gebleven waren, omdat ze door zijn prediking getrokken waren, dan stuurt hij ze eigenlijk bij zichzelf vandaan weg, want hij kan hen ook niet verder helpen. Als het gaat om het wegnemen van de zonde en de schuld, dan kan Johannes ook niets voor hen doen. Maar hier ziet hij het lam Gods en hij wijst ze op hem. En terstond gaan dan ook twee van zijn discipelen naar hem toe, achter hem aan. Nou, als je dat wil vergelijken met de functie van de morgenster die de dag aankondigt, dan is dat zeer terecht. Want op het moment dat die zon opgaat, gaat de ster verbleken. Hij moet wassen en ik minder worden. En in dat opzicht heeft Da Costa, en wie het dan ook maar meer gezegd heeft, gelijk. Als je Johannes de Doper vergelijkt met de morgenster, die de zon aankondigt en daarna verdwijnt. En de Heere Jezus als de zon der gerechtigheid. Dus dat mag je zo zeker doen, al is de schrift, al gaat de schrift ons dan inderdaad wel voor met die morgenster op het punt van de functie van de engelen. Ja, nog meer vragen? Ja, van der Laan. Ja. Ja.
Waar die wet mee aangelegd, dat is ook toch symbolisch. En ja, misschien ben ik helemaal groot geweest. Maar ik zou altijd een beetje symboliek in die zes vleugels.
Ja. U zag symboliek in die zes vleugels, u zag symboliek ook in datzelfde hoofdstuk in die kool van het altaar, waarmee de lippen van Jesaja werden aangeroerd. Nou, ik denk niet dat dat nu niet meer hoeft. Het is op zichzelf genomen nog helemaal niet zo vreemd om daar symboliek in te zien. We moeten niet vergeten, het is een visioen, nietwaar? Het is een gezicht, of het nou een... Nee, het is geen droom, denk ik. Ik denk dat Jesaja in wakende toestand was toen hij het zag, maar hij werd in de geest, zoals de schrift dat wel meer noemt. En hij zag in de geest, met verlichte ogen, in de hemel. En daar ziet hij die troon. Nou, zoals hij het hier beschrijft, heeft hij het gezien. Wil dat nu zeggen dat het allemaal ook helemaal letterlijk genomen moet worden? Dat engelen, serafs, zes vleugels hebben, allemaal? Ik denk niet dat Jesaja dat ermee leren wil. Hij geeft ons geen anatomie van engelen. Geen beschrijving van hoe engelen eruit zien. Dat is zijn bedoeling niet. Hij heeft de bedoeling om die engelen te laten zien in hun dienstbetoon, in hun gewilligheid, in hun gehoorzaamheid, in hun eerbied, in hun terughoudendheid. En om dat te laten zien, maakt hij gebruik van, of beter gezegd, maakt de Heere gebruik in dat visioen om van die vleugelen. Oh. Nou, kijk, het was voor Jesaja echt. Want dit zag hij. Dit zag hij. En als Jesaja dat zo gezien heeft en zo beschrijft, dan geloof ik dat wij dat als een visioen, als een letterlijke beschrijving van dat visioen moeten nemen. Maar ik bedoel niet daarmee te zeggen, ik denk ook niet dat de Heere daarmee dit wil zeggen, dat wij nu gaan geloven dat alle engelen zes vleugels hebben. Dat geloof ik niet. Afgedacht nog van de vraag hoe engelen eruit zien. Of ze ooit wel vleugels hebben. Letterlijk. Want het zijn toch geesten. Als ze komen, dan komen ze in mensengedaante of hier nog weer in een andere gedaante. Die engel die bij Gideon kwam had kennelijk ook geen 6 vleugels, want dan had Gideon hem herkend. Maar hij zag er als een mens uit. Die engelen die bij Abraham komen, die zijn mensen zoals ze zich voordoen. Dus een engel kan door vanuit van de Heere zich vertonen in welke verschijningsvorm dan ook. Nou, hier was het zo met deze 6 vleugels. En over u dat terecht als symboliek ziet dat Jesaja daar... dat een van die serafs komt en dat hij van het altaar een kool neemt, een gloeiende kool, en dat hij daar zijn lippen mee aanraakt. Wel, dat is natuurlijk ook in dat visioen. Dat is ook niet letterlijk gebeurd dat Jesaja daar een kool tegen zijn lippen aangedrukt kreeg. Maar u weet, zijn reactie op dat hele visioen was: wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en nu moet hij toch gaan spreken. Nu moet hij toch het woord Gods gaan spreken. Hoe kan dat? Hoe kan een mens met onreine lippen, die ook nog woont in het midden van een volk van onreine lippen, hoe kan hij het heilige woord Gods op zijn lippen nemen? Dan moet toch eerst zijn misdaad weggenomen worden. En dat wordt uitgedrukt door deze handeling van die kool waarmee zijn lippen aangeraakt. Niet zomaar een kool, maar een kool van het altaar. Een kool van de plaats van de verzoening. En die wordt tegen zijn lippen aangehouden en dan wordt zijn misdaad weggenomen. Maar je kunt je wel indenken, als dat gebeurt, dat een kool van het altaar tegen je lippen aangedrukt wordt, dan blauw je er een blaar aan over. Niet waar? En dat is ook gebeurd en dat is de werkelijkheid met een ieder die de woorden Gods in de mond gelegd krijgt en die de heilige woorden Gods moet spreken, die draagt daar toch in zijn ziel, om zomaar eens te zeggen, ook het litteken van. Niet waar? Zoals Jacob van de ontmoeting met de Heere ook een verwrongen heup overhield. Goed, nog meer vragen? Ja? Oh, nu komen ze. Nou, broeder de Bakker.
Engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden naar degene die de zaligheid beërven zullen.
Ja.
Heeft deze functie niet opgehouden te bestaan met de komst van het beschreven woord? Omdat we
ja, nooit meer, tenminste, dat u niet meer vernemen van de komst van Engel. Nou, dat is nou een vraag die bij een volgend onderdeel hoort. Want u haalt die tekst aan die ik ook aangehaald heb, maar ik heb hem niet afgemaakt. Ik heb alleen maar over die eerste dienst gesproken. Ik zei dus in Hebreeën 1 vers 14 staat, engelen zijn gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden zijn. Nou, ik heb wel over die liturgie gesproken, maar ik heb niet over die diaconie gesproken. Wat doen engelen nou ten behoeve van degene die de zaligheid beërven? Want daar gaat het om. Hoe dienen ze Gods kinderen? Nou, dat is iets waar ik nog graag wat over wil zeggen, maar dan bij een latere gelegenheid. Ik zeg nu alvast, dat heeft niet opgehouden toen het woord Gods volkomen op schrift gesteld is. Dat gaat nog door. Dat hoop ik dan uitvoerig te kunnen aantonen. Ja.
Ja? Ik ben een zeer praktische vraag staan.
Ja.
Ik geloof voor mezelf dat ik weinig maak van de goede engelen, maar veel van de slechte.
Ja, nou ja, is altijd eigenlijk te verwachten dat als je een onderwerp maar half of voor een derde deel behandelt, dat de mensen dan juist die dingen willen weten, begrijpelijk, die je niet gezegd hebt. Niet waar? Ja, dus ik ben al begonnen met dat zo'n beetje aan te kondigen, dat verwacht werd. Maar ik heb ook al gezegd, maar dan zal ik toch bij de beantwoording maar zeggen dat ik er later nog een keer beleven en welzien op terugkom. Ja, ik wilde dit van zeggen. U stelt het voor uzelf heel duidelijk. Ik merk veel van de boze engelen, maar weinig van de goede engelen. Dat eerste zo is, ik geloof dat, ja, dat is de werkelijkheid. De wereld is vol van boze geesten, hè. En Paulus zegt daar ook van, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht enzovoort enzovoort. Maar of het schriftuurlijk is om weinig van de goede engelen te merken, dat is een andere vraag. Ik geloof dat de schrift ons ten aanzien van de dienst van de goede engelen zoveel zegt, dat wij misschien met elkaar tot de conclusie moeten komen, wat hebben we in dat opzicht ook nog een hoop rijkdom van de schrift nooit goed verstaan. En een hoop van de zorg van de Heere voor zijn kerk misschien nog nooit erg in gehad. Ja, maar dat is, u noemt het een praktische vraag, dat praktische onderdeel, dat komt dan wel even en wel zijn nog. Want dat tweede stuk van vers 14 van Hebreeën 1 moet natuurlijk nog wel onze volle aandacht hebben. Hoe doen ze dat dan? Degene die de zaligheid beërven, hoe worden die door de engelen gediend? En ik zeg u vast bij voorbaat ook dat dan ook te sprake komt dat woord van de Heere Jezus in Matthäus 18 over de kleinen. Indien iemand een van u deze kleinen ergert, dan zeg ik u, dan zien hun engelen altijd het aangezicht huns vaders. Wat betekent dat? Niet waar? Dus daar hebben de engelen met name nog een functie voor de kleinen, wie dat dan ook zullen zijn. Goed. Ja? Oh ja, dat is een vraag die hierbij hoort, ja. Zijn alle engelen gelijk in positie? Nou, ik geloof dat de schrift ons leert dat er onderscheid in engelen is. Als ik alleen al denk aan het feit dat de Bijbel ook spreekt van aartsengelen. Aartsengelen, en ja, dat zijn ze niet allemaal. Er zijn ook gewone engelen, als ik het zo mag noemen. Aartsengelen, dat is bijvoorbeeld Michael. Dat is een... ja, een aanvoerder van, we komen hem nog tegen als we het over de engelen als strijders hebben. We komen Michael nog tegen als de aanvoerder van de engelen in de strijd tegen de duivel. Nou, hij staat dus, om het zo te zeggen, boven anderen. Misschien mag je Gabriël ook een aartsengel noemen. Ik weet niet of dat ooit gebeurt in de schrift, ik dacht het niet. Maar hij is toch, ja, je zou zeggen, ook een bijzondere engel. Moet wel een bijzondere engel zijn, want diverse engelen worden gebruikt voor allerlei boodschappen die de Heere laat verkondigen. Maar als het om hele belangrijke boodschappen gaat, dan is het Gabriël steeds weer in Lucas, in het boek Daniël. Dus in dat opzicht dan zeg ik, ja, er zijn verscheidene soorten engelen. Ook in dat opzicht, in Jesaja 6 komen we de serafs tegen. Terwijl je in de Bijbel ook leest van de gerubs. Er was een gerub neergezet door de Heere bij de ingang van het paradijs om de weg naar de boom des levens te bewaken, zodat de mens niet terug kon. En er waren gerubs afgebeeld op het verzoendeksel en op het voorhangsel. Dat is weer een andere groep engelen. Gerubs, dat zijn de engelen met het zwaard. Dat zijn des engelen die strijden. Dat zijn de engelen die, laat ik zeggen, bij wie de nadruk valt op hun strijden voor de eer des Heren. Terwijl bij de serafs, bij Jesaja 6 komt meer de nadruk te liggen op hun dienstvaardigheid, op hun toewijding aan de Heere. Ja, dus in dat opzicht dan geloof ik dat er verscheidenheid in de engelenwereld is. Ja, ja. Ik denk niet dat de schrift daar iets over zegt. Wij komen dus de engelen inderdaad wel tegen als de dienaren rondom de troon. Dus in hun dienst staan God, de Vader. We komen, zoals ik ook heb aangetoond in het evangelie, met name de engelen tegen als dienaren van Christus. Die op alle verschillende momenten in zijn leven er zijn als hij dienst van hen nodig heeft. Maar ik heb denk ik geen enkele plaats in de schrift die ons aangeeft hoe de verhouding van de engelen en de Heilige Geest is. We zouden dan denk ik ook gaan speculeren als we het daarover hebben. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, in wezen is de dienst van de engelen aan de Heilige Geest geen andere, omdat de Heilige Geest met de Vader en de Zoon eens wezens is. En al hun dienst aan God is ook dienst aan de Heilige Geest. Maar dan nogmaals, dan heb ik geen concrete voorbeelden en gegevens tot mijn beschikking. Ik zou inderdaad niet weten wat de schrift daar specifiek over gezegd heeft. Dus het antwoord op die vraag moet ik schuldig blijven. Ja, of u moet zelf een suggestie hebben? Nee. Nou, bij het toepassende werk denk ik ook niet dat de engelen, daar wil ik inderdaad nog wel wat van zeggen. Bij de verwerving van het heil hebben ze geen plaats. Bij de toepassing van het heil ook niet. Want dat blijft specifiek een goddelijk werk. Daar schakelt de Heere tot op zekere hoogte nog wel mensen bij in. Ook op zekere hoogte, die het dan ook niet verder kunnen brengen dan het oor. Maar dan blijft het toch ten laatste zijn eigen werk. Of dat nou in de verwerving het werk van Christus is, of in de toepassing het werk van de Heilige Geest. Maar daar staan de engelen toch ook buiten. Nee, als het gaat over die dienst van de engelen tegenover degene die de zaligheid beërven, dan gaat het over meer het bewarende werk, het uitreddende werk, uit allerlei noden en uit allerlei moeiten. Dat wel. Maar dat is dus ook niet specifiek het terrein van de Heilige Geest. Dan zou ik zeggen, als je dat aan een van de drie personen toe wil schrijven, het bewaren van de kerk, dan ligt dat op het terrein van het werk van de Zoon of zelfs van de Vader in zijn voorzienigheid en in zijn onderhouding en in zijn regeren. Nee, nogmaals, ik wilde nog bij de verdere voorbereiding wel eens even overdenken of ik nog ergens in de schrift toch een bepaald gegeven kan vinden waar het verband tussen het werk van de Geest en de engelen uit blijkt, maar op het moment zou ik niet verder kunnen komen. Ja. Nee, wat staat er? Een engel, zei? De geest. Even zien hoor. Een engel des Heeren sprak tot Filippus, sta op. Ja, die zei tot Filippus, sta op en ga heen. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. Dus een engel stuurt hem op weg. En de geest is er als Filippus op weg is en als hij bij die wagen is en als hij opdracht moet hebben om zich bij die wagen te voegen. Dan is het de geest zelf. Ja. Ja, dat is misschien een verband, maar dan toch zo dat die engel alleen nog maar weer een voorbereidend werk doet om hem daarheen te leiden, terwijl dan de geest zelf overneemt. Ja. Ja. Goed, nog meer vragen? Ja. Ja.
Ik wil dat u vanavond zei dat de engelen geschapen zijn specifiek door de Zoon. En u baseert dat op Colossenzen 1, vers 16. Door hem zijn al dingen geschapen die de hemel en de aarde zijn. Eerste vraag: is dat eigenlijk niet in de noodzaak in strijd?
Mm-hmm.
Tweede vraag: je kunt voor in het overkrijgen. Zijn de mensen dan ook niet door de Zoon geschapen? Of ligt daar een andere bedoeling achter?
Ja. Nou, dat is een goede vraag. Die komt op als je de verdeling van de catechismus neemt, niet waar, die verdeling die u noemt, die komt uit de catechismus voort. God de Vader en onze scheppingen, en God de Zoon en onze verlossingen, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En terecht mogen wij zo spreken, want dat laat de schrift ons zien, dat het werk van de schepping specifiek als een werk van de Vader mag worden gezien. En verlossing is het werk van de Zoon, en heiligmaking is het werk van de Heilige Geest. Alleen, wij moeten daarbij niet zo schematisch denken dat we zouden gaan geloven dat scheppingswerk alleen werk van de Vader is. En dat verlossingswerk alleen het werk van de Zoon is. En dat heiligmakingswerk alleen het werk van de Heilige Geest is. Dat is niet waar. Ik kan voor alle drie die verschillende aspecten van het werk van de drie-enige God teksten laten spreken, waarbij bijvoorbeeld blijkt dat de Vader verlost. En dat de Zoon heilig maakt. En dat de Heilige Geest schept en bij de schepping betrokken is. Nou, een van de dingen die ik dus vanavond naar voren gebracht heb, is dat bij de schepping, zeker van de engelen, maar van alle schepselen, de Zoon ook voluit werkzaam geweest is. Het is waar, door hem zijn alle dingen geschapen. En daarmee kan niemand anders bedoeld zijn dan hij die het beeld van de onzienlijke Gods is, de eerstgeborene van alle creaturen. Door hem, door diegene over wie Paulus het in het vorige vers had, zijn alle dingen geschapen. Engelen, mensen, zon, maan, sterren, alles. Datzelfde vinden we toch ook in het eerste hoofdstuk van Johannes. Johannes begint dat eerste hoofdstuk, in de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Nu, hij heeft het over het woord, dat is over de Zoon. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat is dat woord, waardoor God alle dingen geschapen heeft. Nou, misschien zeg ik dat zo het beste. God heeft alle dingen door de Zoon gemaakt. En daar was de Heilige Geest ook bij betrokken, want door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de Geest zijn smons al hun Heer. De Geest van de Almachtige heeft mij gemaakt, zegt Elihu. En in Genesis 1 lees je het ook. God schiep de hemel en de aarde was woest en ledig, duisternis was op de afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. Dus hoe moeten wij dat nou lezen als de catechismus zegt, God de Vader en de schepping en dan die andere twee? Zo, dat in de schepping de Vader het meest op de voorgrond treedt. Maar de Zoon en de Heilige Geest zijn daar ook in werkzaam. In de verlossing is het vooral de Zoon die werkzaam is, maar de Vader en de Geest net zo goed. In de toepassing of heiligmaking is het vooral de Heilige Geest, maar de Vader en de Zoon ook. En zo is het een niet met het ander in strijd. Maar zo probeer je dus dan alles wat de Schrift zegt erbij te betrekken. Ja, ja, uit Ezechiël 27, 28 en ja, dat hoop ik nog een keer te vertellen, te verklaren. Dat is niet makkelijk. Dat is omgekeerd hetzelfde als wat wij met de profeten doen als wij van de Heere Jezus profetieën zien. Messiaanse profetieën. We zien in Godvrezende koningen de Messiaanse profetie. Bijvoorbeeld, en dat is dan vervuld in Christus, maar we zien ook over goddeloze koningen ook een vervulling, maar dan in de boze, in Satan. Jesaja 14 en een paar hoofdstukken uit Ezechiël. Maar dat houdt u nog te goed, beleven en welzijn. Nog meer vragen? Ja, dan trek je de lijn door, of beter gezegd, dan is de lijn in de andere richting omgebogen. Maar principieel is dat hetzelfde, dat is goed dat u dat zegt. We hebben vanuit de schriften geloven dat God alle dingen schept door Christus. Er is dus in de schepping al een verbindingslijn van God met zijn schepselen, en laat ik het dan nou maar bij de mensen houden. Door middel van Christus. En zo door middel van die scheppingsmiddelaar, zoals hij wel genoemd wordt, door middel van de scheppingsmiddelaar is er gemeenschap tussen de schepper en zijn schepselen. De middelaar van de schepping. Maar nou de weg terug. Dat functioneerde zolang de staat der rechtheid er was. Er was contact tussen God en mens en dat liep dan door middel van de scheppingsmiddelaar, maar dat hoefde de mens zichzelf niet eens altijd bewust te zijn, want er was geen middelaar nodig, in die zin geen middelaar die de schuld wegnam. Nou, in omgekeerde zin, hoe functioneert dat nu na de zondeval? De mens is door God via de middelaar geschapen. En daarmee is eigenlijk al de enige verlossingsweg aangegeven. Want zal nu een zondaar weer terug kunnen komen tot God, dan moet dat door dezelfde heen via wie hij geschapen is. Maar daar zit daar tegelijk nog wat anders in. Want dan kan die Christus, of die zoon van God, die kan niet zonder meer de middelaar zijn. Dan moet hij gaan voldoen aan al de eisen van het recht van God. En dan moet hij de schuld van die zondaar op zich gaan nemen. En dan moet hij middelen en mogelijkheden hebben om die zonde te bedekken. En dan moet hij middelen hebben om het recht Gods tevreden te stellen. Dat wil zeggen, dan ligt daar eigenlijk al in besloten dat hij nu moet komen in heel die weg van lijden en vernedering, van sterven aan het kruis en van begraven worden en van opstaan, om zo de weg voor de zondaar te banen tot God. En dan krijg je wat er staat in Hebreeën 7. Alle die door hem tot God gaan. Door hem komt God ook tot de mens. Het was in de schepping al zo. Het is in de openbaring van zijn genade zo. Er is alleen maar openbaring Gods door Christus. Door het woord dat vlees geworden is. Door het woord dat op schrift gesteld is, waarvan Jezus Christus de inhoud is. Alleen door hem komt God tot de mens. Maar gaat de mens nu tot God, dan kan het ook alleen maar door hem. En zo staat hij altijd weer in het middelpunt van heel het werk Gods. Dat is in de beleving ook zo. Want dat door hem tot God gaan, dat is, als het erop aankomt, ook een zaak van beleving van het nieuwe leven. Dat is dus tot God gaan in de weg van het gebed, maar ook tot God gaan in de weg van geloof en vertrouwen. Nu, wat betekent dat als een mens door hem tot God gaat? Dan is dat, ik geloof dat je het zo mag zeggen, Paulus of de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat in dat verband ook zo, want het gaat over de voorbiddende Christus die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, in Hebreeën 7, want daarom is hij ook, kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, en alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat houdt dat in? Wel, daar is een zondig mensenkind, die het in waarheid om God en om zijn gunst te doen is. Hoe komt hij tot God? Hoe vindt hij Gods gunst? Hoe krijgt hij deel aan Gods genade? Hoe wordt hij van zijn last verlost? Hoe raakt hij zijn zonde, zijn beschuldigend geweten, de aanklagende stem van de wet? Hoe raakt hij dat alles kwijt? Hoe wordt dat alles gestild? Dan is er maar één weg. Dan moet hij bij God terechtkomen. Dan moet hij door God vrijgesproken worden. Dan moet hij van God vergeving ontvangen. En hoe komt hij bij die God die zijn rechter is? Dat is alleen maar door een ander. Nooit rechtstreeks. Er is geen rechtstreekse toegang tot God. En waarom dan door hem? Nou, dat zegt Hebreeën in een volgend hoofdstuk, in hoofdstuk 10. Omdat hij door zijn bloed een verse en levende weg gebaand heeft. Je komt niet tot de troon der genade dan alleen over die weg die geplaveid is met het bloed van Christus. Je kunt niet komen bij die troon der genade dan alleen als je pleitend bidt en biddend pleit op dat bloed der verzoening, waardoor de toorn Gods gestild is. Nou, niet iedereen is zich dat bewust als hij zo tot de Heere nadert. En niet iedereen is zich bewust dat dat door de Zoon is. Maar we moeten het ons meer en meer gaan realiseren dat er geen andere weg is. Dat heeft de Heere Jezus ook bedoeld toen hij zei, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam. Dat is dat, door hem, in mijn naam. En voor ons is dat in het gebed veelal het einde om Jezus wil. Amen. Maar het moet ons veel meer voor de geest staan, al wat wij bidden van God. Of dat nou voor dit leven of voor het toekomende leven is, dat kan God ons alleen maar schenken als hij ons aanziet in Christus. En als wij in Christus tot hem gaan. Dus die persoon van de middelaar en dat werk van de middelaar moet ons ook in het gebedsleven en in het geloofsleven meer en meer in het centrum komen te staan. En meer moet het leven ook uit hem zijn. Goed. Dan zullen we nu voor vanavond een punt zetten achter de bespreking. Wat dan? Ja. Ja, en daar ben ik dus nog door iemand op geattendeerd. Van, heb u er al naar gekeken? Toen heb ik ook nog moeten zeggen, nee, dat heb ik nog niet gedaan. En
ik heb het nagekeken in Filippenzen 2, vers 5, daar wordt er over gesproken. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was.
Ja.
Daar wordt er over gevoelen gesproken.
Ja. Ja, hebben jullie beter huiswerk gedaan dan ik? Ja, ja. Maar als ik die tekst zo bekijk uit Filippenzen 2 vers 5, dan wordt daar wel het woord gevoelen gebruikt. Maar ik denk niet dat dat het gevoelen is van wat wij meestal onder gevoel verstaan. Ik ben van gevoelen, die uitdrukking kennen we wel, dat ben ik. Ik ben van mening, nou voel je nog niks. Nee, waar? Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Ik denk dat dat de betekenis heeft. Ja, hoe moet ik dat nou in een ander woord zeggen? Dit gevoelen, die overtuiging, deze gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was, namelijk die gezindheid van ootmoed. Hij heeft zichzelf vernederd. Dat is toch nog wat anders dan gevoel in de zin zoals u het gebruikt, of zoals het wel meer gebruikt wordt, van leven uit het gevoel of leven uit het geloof. Dus nou zijn we er nog niet. Nou, dan moet ik het toch, ja, ik durf het niet meer te beloven, maar waarom belt niet iemand mij voor de volgende keer even op, dinsdagsmorgens? Doe u dat even, broeder de Bakker? Even vragen van of ik er nog aan gedacht heb, dan kan ik het niet meer vergeten. Ja. Goed, dan zullen we nu eindigen. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 75. Psalm 75, het eerste en het laatste vers. U alleen, u loven wij. En ik zal dit melden, ik zal altijd. Heere, wij mogen ook aan het einde van ons samen zijn ons nog weer voor u buigen en uw naam erkennen en dank zeggen dat gij ons hier hebt willen brengen en dat wij dit uur uit uw hand hebben ontvangen. We mochten uit uw woord horen hoe gij rondom uw troon in de hemel uw heerlijkheid dienaren hebt die getrouw en dienstvaardig zijn en die vaardig passen op het woord van uw mond en die ook gewillig zijn om alles te doen waartoe gij hen zendt. Heren, en dat zijn medeschepselen van ons. Zij zijn zo gewillig en getrouw en gehoorzaam. En bij ons is zoveel onwilligheid en ontrouw en ongehoorzaamheid. Heere, dat is onze zonde, dat is onze ellende, dat is onze verdorvenheid. En zelfs na ontvangen genade moet uw volk het nog belijden dat er toch nog zoveel ontrouw en onwilligheid en ongehoorzaamheid overgebleven is. Heren, als wij dan bidden, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, geef dat we het dan mogen leren om daarbij ook een voorbeeld te nemen aan uw heilige engelen. We bidden van u om genade, om u te mogen dienen in oprechtheid en waarheid en toewijding. We bidden u om genade, Heren, waardoor ons leven vernieuwd mag worden, veranderd, herschapen. Wij smeken u dat gij ons die geest wilt geven, die geest van de wedergeboorte, die geest der gebeden, die geest des geloofs, opdat wij door zijn werk u de Heere mogen kennen en u de Heere mogen dienen. Vergeef ons al onze zonden ook van deze avond. Breng ons veilig thuis en neem ons onder uw bescherming ook in de nacht die wij ingaan. En als het dan morgen dankdag is, geef ons dan lust en begeerte om uw woord te horen, ja, om u de Heere te erkennen en te dankzeggen voor het vele dat u ons nog geeft en laat. Vergeef alles wat wij misdreven. Schenk ons uw genade om Jezus wil. Amen.